Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 113. En we zingen de versen 1 en 4. Gij seren knechten, loof de Heere, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. En vers 4, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. 113, versen 1 en 4. Gemeente, wij openen nu het heilig woord van de Heere en daaruit lezen wij uit Jacobus 4, de versen 1 tot en met 12. Dat is Jacobus, de brief van Jacobus, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 12. En daar lezen wij het woord van de Heere aldus. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? Gij begeert en hebt niet. Gij benijdt en ijvert naar dingen en kunt ze niet verkrijgen. Gij vecht en voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Ja, hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de schrift, God wederstaat de hoogwaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zo onderwerpt u dan goden, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en hij zal tot u naderen. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en uw blijdschap in bedroefdheid. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Broeder, spreek niet kwalijk van elkander. Die van zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zijt gij geen dader der wet, maar een rechter. Er is een enig wetgever die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking is vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Dat is vers 10. Gemeente, doe mij belijdenis van ons geloof en daarna zingen wij op Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Psalm 51, eerste vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O driemaal heilige God, wat voorrecht is het dat wij tot u ons mogen richten in het gebed. Want hoe kan u een vuile bedelaar audiëntie ontvangen bij een koning? En hoe kan een verdorven mens toch bij een hooggeplaatst persoon binnenkomen? Heere, hoe kunnen wij mensen uit het stof opgerezen, die allemaal een opstandig hart hebben, die moeten meezingen met David in Psalm 51, gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Hoe kan zo iemand toch bij u terecht? Of Heere, hoe groot is dan uw goedgunstigheid, zo zingen wij het. Maar dat is de gunst, dat is het goede, de goede houding en de gunnende houding en de warme houding die u toch hebt voor mensenkinderen die tot u komen door uw Zoon. Maar dan kan het ook alleen maar door uw Zoon. Want buiten uw Zoon zult u zeker een verterend vuur zijn. Het kan alleen maar in gemeenschap met Christus en pleitend op zijn werk dat wij tot u naderen mogen in het gebed. En daarom past het ons, Heere, u gelijk al te danken en te aanbidden voor deze onpeilbare gave dat u uw Zoon hebt gegeven. Heere, wij lezen in Psalm 5 dat u de zondaren haat. En dat geldt voor elke zondaar die buiten Christus leeft, die geen kennis heeft, geen persoonlijke band heeft aan de Heer Jezus Christus. Zij zullen zeker getroffen worden door uw wraak, want u bent een heilige God. En u torent over de goddeloosheid. Dat hebt u ook beschreven in uw woord. U hebt eens heel de wereldbevolking gedood. Toen bij de vloed. Toen bleef alleen Noach over. En Mozes heeft uw toren gezien. Toen uw toren losbarstte over het volk Israël. En toen heeft Mozes geschreven in Psalm 90. Wie kent de sterkte van uw toren? Nadat gij te vrezen zijt, o Heere, wie vreest er onder ons voor u? Wie houdt zijn adem in wanneer uw naam genoemd wordt? Want u bent de hoogheilige God. En als wij nog zonder u leven en het zo blijft doorgaan, zullen we zeker met uw toren gestraft worden. Zo is het met Capernaum gebeurd. Zo is het met Jeruzalem gebeurd. Zo is het met het volk van Juda gebeurd tijdens de ballingschap. En Heere, wat een voorrecht is het, dat niemand van ons verloren hoeft te gaan, omdat u gekomen bent, Heere Jezus. Omdat u uzelf hebt gegeven, omdat u de vloek en de straf wilde dragen. Heere, laat dat toch bij ons de ware vernedering mogen uitwerken. O, wij bidden u, of wij ons mogen vernederen voor u, en dat wij dat ook mogen leren, heel concreet in de praktijk van ons leven. Wij allemaal, want zonder die vernedering zullen wij u niet kunnen zien. En daarom, Heere, bidden wij u om die genade, opdat wij met u mogen leven. En wij danken u hartelijk dat u in ons midden wilt zijn, zoals u het in uw woord hebt gezegd. waar zelfs 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dat u daar aanwezig bent. En wij danken u dat u tot ons komt met de nodiging tot de koninklijke bruiloftsmaal. Dat we allen genodigd worden om te komen, maar wel langs een bepaalde weg. Niet in de weg van hoogmoed, maar wel in de weg van vernedering. Niet in de weg van grootheid, maar in de weg van geringheid. Heere, vergeef ons dat niemand van ons wil dat eigenlijk. Want wij verzetten ons. En dat is onze ellende. We zijn onze eigen grootste vijand. O, verlos ons van onszelf. En bekeer ons tot u. Dat u, Heere Jezus Christus, de hoogste plaats in ons leven mag hebben. En daar gaat het toch ook om. In een week van voorbereiding. Heere, laten we daar maar niet vluchtig overheen leven. Maar dat er een ontdekkende werking mag zijn van uw geest in onze harten. En dat wij zo een nabij leven mogen kennen met u. Dat er stille verwondering mag zijn over wie u bent en wat u gedaan hebt. O Heere, wij bidden u of u heel de gemeente wilt gedenken. Al het vele werk dat gedaan wordt op de verenigingen, de verschillende leiders daarvan. Ook de commissie van beheer en al het werk dat daar plaatsvindt voor het onderhoud van een kerkgebouw. We denken aan het werk van de kosters die ijverig zijn op zondag en door de week om alles in goede banen te leiden. We denken, heren, aan commissies op de achtergrond. We hebben een bouwcommissie en een financiële commissie. En dan het werk van de diakenen, die het geld beheren en bezoeken brengen. En het werk van de ouderlingen die de gemeente ingaan. Heren, we denken aan het vele werk dat verricht wordt. De dameskring die hen in nood zijn, helpen. Het werk van de organisten die zich daarop voorbereiden. Zoveel werk, heren, voor het kerkblad. En we kunnen het wel aanvullen. We hebben nog niet alles genoemd, de verschillende commissies die er zijn. Er wordt veel werk onder ons verzet. En wij danken u dat dat mogelijk is. Dat u ons daartoe de kracht geeft. Wij bidden uw zegen daarover. Zegen over al het werk dat verricht mag worden. De catechisaties. Laat uw woord daar centraal mogen staan. En wilt u daarin werken in de harten van die jongeren. Dus bidden u voor de belijdeniscatechisanten. Heer, wilt u hen aangorden met uw Heilige Geest. We bidden, Heer, voor jongeren. Of u hen wil leiden. Dat ze in uw liefde mogen wandelen. En dat al op een jonge leeftijd. En laat er een besef mogen zijn van uw heiligheid. Heren, we bidden u voor mannen en vrouwen in het volle leven. Waar zoveel drukte is. Heren, schenk hen genade. Om elke dag met u te leven. We bidden u, Heren, voor de ouderen. Laten ze wijs en bezadigd mogen zijn. Een voorbeeld van godsvrucht voor anderen, misschien wel voor kleinkinderen. Heren, wij dragen elkaar u op in al onze werkzaamheden die we hebben. Bij de politie, of bij de brandweer, of in de zorg, in de hulpverlening, in het werk van artsen. Heren, gedenken ieder van ons al het vrijwilligerswerk dat op de achtergrond plaatsvindt. Het bemoedigen van elkaar. Heren, wilt u dat werk allemaal zegenen? En wilt u met uw Heilige Geest afdalen en in ons midden zijn? Dat wij ook dat werk van de ware vernedering mogen kennen. Dat we onszelf als de grootste zondaar mogen belijden, persoonlijk voor u. En dat we zo, ook in een week van voorbereiding, mogen zijn op de plaats waar u ons wilt hebben. Heren, wij bidden u voor uw kerk. We dragen onze eigen kerken op, de christelijke gereformeerde kerken. Heren, wilt u waarheid en licht zicht geven, te midden van moeiten die er zijn, ook van afbuigingen van uw woord, wat helaas hier en daar getolereerd wordt in afwachting van de synode. O Heere, geeft u de afgevaardigden op de synode wijsheid, eerlijkheid en beslistheid. Heere, wij bidden u om uw ontferming. In ons is geen kracht, maar kracht kan alleen maar komen van uw Heilige Geest. Heere, wilt u het doen tot de verheerlijking van uw naam. Heere, wij bidden u ook voor kerken waar voorgangers opgepakt zijn. Soms al jarenlang weg. In Maleisië, ook in China is het onlangs weer gebeurd. En het gebeurt zo ontzaglijk veel, wat wij nooit horen. Maar wij bidden u voor die predikanten. En wij vragen u of u hen wil versterken. Heren, reis op en toon uw macht. Laten ze onoverwinnelijk zijn in u de Heere. Omdat u hen kracht geeft. En omdat u hen stelt tot de verheerlijking van uw naam. En laten hun geliefden vrede in het hart hebben wanneer ze hun man al zo lang niet gezien hebben. Heere, ontferm u over het zendingswerk. Ja, Heere, zegen de uitbreiding van uw koninkrijk. En we denken ook aan het werk van broeder Faraidoun Fouad, die inmiddels ook weer op reis is. Heere, wilt u hem daar beschermen, hem behoeden? Wilt u zijn werk rijk zegenen, ver boven zijn stoutste verwachtingen uit? Dat hij mag zeggen, dit is Gods hand. Heere, bezoek dat oude land van Syrië, Assyrië, van Elam. Heere, wil dat land bezoeken met uw heil. Wij bidden u, Heere, voor de landen waar grote droogte is. In Zambia, in Zuidelijk Afrika. Maar we denken ook aan Australië, met al de vreselijke rampen die daar aan het gebeuren zijn. Heere, wij verdienen ramp op ramp. En laten wij dan maar niet klagen over wat regen en wat die smeer zei. Maar Heere, wij zijn rijk gezegend, maar we bidden u voor die andere landen die smachten om regen. Wilt u in uw ontferming hen gedenken, hen verblijden en gebeden verhoren en uitkomst geven. Wij bidden u, Heer, of de machten van het kwaad die aan het werk zijn in de wereld, in het Westen en ook in het Midden-Oosten, dat die krachten ingedamd mogen worden. Wilt u daartoe ook wijsheid geven? Ook aan president Trump, met al de beslissingen die hij moet nemen, die niemand anders kan en wil nemen. Heere, schenkt u hem wijsheid. En wij bidden u of u het kwaad wat aanwezig is wilt indammen. Wij bidden u daarom ook voor de bescherming van het volk van Israël, waar nog zo kort zoveel miljoenen van omgekomen zijn. Maar nu staan ze in feite weer alleen in de kou. Heere, wilt u ze beschermen en bewaren? Maar vooral, Heere, bidden wij u dat u het land Israël toch tot bekering wil brengen. Dat dat volk u mag omhelzen. O, wat zou dat een juichenstijd zijn, Heere. Dan zouden we elkaar aankijken en zeggen, zie, deze is onze God. Heere, breid dan uw koninkrijk uit door heel de wereld heen. Tot verheerlijking van uw naam. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 142, de versen 1, 2 en 4. 142, 1, 2 en 4.
Thank you.
Geliefde gemeente, wij lezen in het avondmaalsformulier ten eerste het bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer, dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Dus daarin worden we opgeroepen om onszelf te verootmoedigen. En dat we ook bij onszelf onze zonden en vervloeking zouden bedenken. Dat een ieder zich zou mishagen voor de Heer. En afgelopen week, dinsdag en woensdag, was ik hiermee bezig. Ik probeerde preken meestal wat aan het begin van de week te schrijven. En toen woensdag, toen werd ik hierbij bepaald. En zo heb ik deze preek toen al kunnen schrijven. En ik werd getroffen door het vernederen voor de Here. En de Puritijnen schrijven daar ook over. Een wat onbekende Puritein, John Preston, schrijft daar ook over en hij schrijft daar mooie gedachten over. Enkele van die gedachten heb ik ook verwerkt hier in deze preek. Het is nuttig om dat zo te lezen. De Puritijnen zijn heel geestelijk. Hebt u veel aan wanneer u daarin leest. En gelukkig worden ze ook weer opnieuw uitgegeven, ook in het Nederlands. En jonge mensen, jullie weten toch wat Puritijnen zijn? Dat zijn gewoon goede dominees van de jaren 16, 17, 1800. Dat zijn Puritijnen. Die waren in Engeland, die waren ook in ons land. Vroeger was de prediking over het algemeen veel rechtzinniger dan nu. Soms zie je op dorpen alleen op één of twee plaatsen. Terwijl het vroeger toch op bijna alle dorpen een rechtzinnige prediking was. Van zonde en genade. Prediking waarin, laten we zeggen, de leer van Dort duidelijk tot uitdrukking kwam. En dat is in de loop van de laatste 100 jaar helaas sterk veranderd door middel van verkeerde invloeden. Ik wijd daar persoonlijk ook de evolutieleer aan toe. Dat heeft voor een kaalslag gezorgd in de Angelsaksische wereld, maar ook in ons eigen land. Maar die oude schrijvers, zoals wij ze noemen, die nu in hedendaagse Nederlands worden weergegeven, hebben ons veel te zeggen. En zo ook dat vernederen voor de Here. En dat is zo gepast ook in een week van voorbereiding. En laten we dat onthouden en proberen ook te beoefenen. We mediteren over vers 10, het vernederen voor de Here. En we zien daarin drie gedachten, een schijnvernedering, ware vernedering en verhoging door God. Dus wij mediteren over het vernederen voor de Here. En wij zien ten eerste een schijnvernedering, ten tweede ware vernedering en ten derde verhoging door God. Nu zal het accent van deze preek in deze week van voorbereiding zijn op het eerste gedeelte. Vernedert u voor de Here. En ik zeg ook iets over het verhogen, maar dat zal wat kort zijn, omdat in een week van voorbereiding is het toch onze taak, vernedert u voor de Here. Dus dat heeft bijna de hele preek, neemt dat in beslag. Dat mag ook wel het accent hebben. Want die ware vernedering, dat is ook nodig. Want zonder vernedering zal niemand barmhartigheid verkrijgen. Dat leert de schrift heel duidelijk. Hier in deze tekst, vernedert u voor de Here en hij zal u verhogen. Maar u weet ook wel de tekst uit Jesaja 57, vers 15. Want alzo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En 2 Kronieken 7, vers 14. We kunnen nog veel meer teksten noemen. We houden het hierbij. 2 Kronieken 7, vers 14. Als mijn volk, over de welke mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en het land, hun land genezen. De zonde, deze ware verootmoediging, vernedering voor de Heere, zal een mens niet echt de Heere kennen. U kunt niet zalig worden zonder deze ware vernedering voor de Heere. Zo werkt God ook. Denk maar aan Adam en Eva. Hoe kwam de Heere bij Adam en Eva om hen zijn zaligheid en de Verlosser aan te kondigen? De Heere heeft hen eerst verootmoedigd, hen beschuldigd vanwege hun zonde. En daarna kwam de belofte van de komende Messias. En de Heere Jezus vertelt ook hoe zijn werk is, hoe zijn, mag ik het zo zeggen, zijn programma van werk is. Dat heeft hij gezegd in de plaats waar hij geleefd had als kind in Nazareth, in Lucas 4, vers 18. Hij citeert dan Jesaja: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd, hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen prediking los te preken, loslaten, en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Zo richt de Heere zijn prediking, zijn verlossing op armen, op gevangenen, op gebrokenen. Eerst is er vernedering. Zo werkt God. En zo heeft de Heer Jezus dat ook gezegd bij het werk van de Heilige Geest in Johannes. Johannes 16, vers 8. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Nou, zonder daar nu verder op in te gaan, op al die teksten uit te leggen, het zijn allemaal voorbeelden dat de Heere werkt langs de weg van vernedering. Want zonder deze vernedering zal niemand vluchten tot de Heere Jezus. Wanneer wij niet vernederd zijn voor de Heere, dan kunnen we de naam van de Heere Jezus wel gebruiken. Dan kunnen we daar wel verstandelijk toestemmen. En dan kunnen we wel hopen in de hemel te komen, omdat wij weten dat Hij, ja, mensen in de hemel brengt. En nou, dat willen we graag. Maar zonder verootmoediging en vernedering hebben we geen deel aan dat zaligmakend werk van God. Want wanneer vergeeft God zonden? Wanneer mensen die zonden belijden. En nou is het niet zo dat wij elke zonde die wij begaan hebben kunnen belijden, omdat we dat ook vergeten. Dat is een zondige vergeetachtigheid. Maar het gaat er wel om dat wij onze houding, hoe wij zijn, dat ons tot een last wordt. Dat we dat gaan uitspreken voor de Heer. En dat wij ons zo vernederen. Dat wij er droefheid over hebben. Dat is de droefheid naar God. Om met God verzoend te worden. Maar wanneer men die zelfkennis niet heeft. En zich niet vernedert voor de Heer. Dan hebt u ook geen plaats voor Christus in uw leven. Weet je wat er dan gebeurt? Dan nemen mensen wel vanzelf aan dat het wel goed zit. En als er dan geroepen wordt op bekering, dan gaan ze erom lachen. Dan bekeerd zijn we lang al. Jezus is toch gekomen? Heeft toch voor onze zonde gestorven? Het is klaar. En zo die mensen die uitgenodigd werden tot de koninklijke bruiloft, die lachten die gezanten ook uit. Want ze hadden er geen behoefte aan, dat hoefde niet. Ze waren al Joden, ze hoorden al bij het uitverkoren volk. Hooguit wil een mens die zich niet vernedert, de Heere Jezus alleen maar hebben om naar de hemel te gaan. Al hebben ze geen enkel besef wat de hemel is. En hebben ze nooit er iets van geproefd. En nooit verlangd om de Heere groot te maken in hun leven. Maar toch, ja, het is een goede plaats, dat neemt men wel aan, de hemel. Maar ze kennen hem niet. En zo zullen ze er ook niet komen. Het is nodig dat een mens zich leert vernederen voor de Heere. Want anders zal een mens zich ook niet afkeren van zijn boze wegen. En ze zullen ook niet strijden om gehoorzaam te zijn aan Christus. Pas wanneer je overtuigd bent van zonde en ellende, dan roep je de Heere aan en keer je je af van die zondige wegen, die zondige houdingen. En dan kom je op die plaats als rechteloze. En dan zeg je met Paulus: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En dan krijgt Paulus alleen maar het antwoord: ga maar in Damascus. En daar zal je gezegd worden. En toen moesten ze hem blind leiden naar Damascus toe. En er was hij 3 dagen en 3 nachten en hij at niet en hij dronk niet. Hij kreeg toen al wel een openbaring. Dat een man genaamd Ananias bij hem binnen zou komen. Toen was de Heer al in die diepe duisternis waarin hij zat. Waarin hij verbroken en vernederd was. Toen zijn hele leven in elkaar stortte. Toen was er toch nog Gods genade voor hem. Dus het is langs vernedering. Zo komt er een besef van zonde en schuld. Kijk maar naar de stokbewaarder in Filippi. Hij werd wakker terwijl de fundamenten van de gevangenis heen en weer schudden. En toen beefden ook de fundamenten van zijn eigen hart heen en weer. Hij zag zijn schuld, zijn geweten sloeg hem. Hij was gebroken. Hij wist dat die mannen rechtvaardig waren en hij wierp zich neer voor hen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij vernederde zich. In schuldbesef vlucht hij tot de gezanten van de Heere God, deze heiden. Hij was gebroken. Nou zeg ik niet dat iedereen diezelfde mate van gebrokenheid moet hebben, maar wel vernedering. Voor de Heere. En als we zicht krijgen op wie we zijn voor de Heere, dan spreekt het formulier ook van: er komt er een walg aan onszelf. Hebt u dat wel eens? Een walg aan jezelf? Ik hoop het. Een walg vanwege onze zonden. Niet zozeer van mislukkingen, als iets verkeerd gegaan is, dat in de zin van dat je iets niet gehaald hebt of niet bereikt hebt. Nee, het gaat hier dieper. Het gaat hier om ons hart, wie wij zijn voor de Heere, mijn houding, mijn woorden, de uitgangen van mijn leven. Dat ik zie tot mijn schrik, dat die niet deugen en dat ik daarmee tot de Heere kom. Dat is vernedering, dat is nodig. Maar weet u, bij dat werk van Gods geest, waarbij hij een mens vernedert, dan komt er ook hoop. Paulus had dat ook al, in die 3 dagen. Toen kreeg hij ook een gezicht, de Ananias kwam, die ook later gekomen is. Er was hoop. Want als de Heilige Geest een mens slaat en verbreekt, dan is er altijd toch een lichtstraal van boven. Maar als die lichtstraal er niet is, dan komt de mens in de wanhoop terecht. Dat ziet u bij iemand als Judas. Judas was vernederd. Hij zag zijn schuld, wat hij gedaan had. Ik heb mijn meester verloochend. En hij ging heen en verhing zich. Het was geen ware vernedering. Hij was met schuldbesef verslagen, maar er was geen straal van hoop. Hij kwam in de wanhoop terecht. Want wanneer de Heere werkt, is er ook altijd hoop op redding. Hoop op uitkomst. Zo werkt Gods geest. En zo wil de Heilige Geest het ook, want die mens moet uiteindelijk bij Christus terechtkomen. En daar moet hij terechtkomen. Want bij, daarom zo bij een schijnbekering, dan is er alleen maar angst misschien voor straf. Ja, dan is er angst voor straf, maar geen liefde tot God. Daar heeft bijvoorbeeld een man gehad als Agab. Die ook eens aangezegd werd door Elia dat hij al zijn kinderen zouden gedood worden en hij ook enzovoort. En toen sprak de Heere tot Elia, heb je gezien wat Agab doet? Hij vernedert zich. Hij doet zak en as, zit hij neer. En toen mocht Elia nog naar die goddeloze Agab gaan en hem daar nog zeggen dat het hij toch gespaard zou blijven. En dat iets verlichting kreeg hij. Maar kijk, het was geen ware vernedering. En waarom niet? Omdat er geen liefde was tot de Heere. Er was alleen maar angst voor straf. In de ware vernedering is er niet alleen angst voor straf, maar is ook liefde en droefheid. Liefde tot de Heere. En droefheid is de keerzijde. Van liefde. Droefheid is de keerzijde van liefde. Daarom die droefheid naar God, dat wordt gedragen door liefde. En in die ware vernedering vindt u dat steeds terug. Liefde tot de Heere. Maar in de schijnvernedering, daar heeft men geen hoop. Daar heeft men geen liefde tot de Heere. Daar heeft men ook geen overgave aan de Heere. Men blijft opstandig. Zij vrezen niet kinderlijk. Een kind verwacht wat van zijn vader. Maar zulke mensen vrezen als een slaaf. Bang, ze krimpen ineen, bang dat ze weer een klap krijgen. Dat is die schijnvernedering. En daarom vluchten ze weg bij God. Ze vluchten niet naar God toe. Zo was het bij koning Saul helaas aan het einde van zijn leven. Hij vluchtte ook niet tot God. God antwoordde hem ook niet meer vanwege zijn zonden en zijn eerzucht. En zo is er vernedering wat wegvlucht bij God. Denk maar aan Openbaring 6, waar we een paar maanden geleden over nagedacht hebben. Dat wanneer de Heer Jezus terugkomt, dat de vrijen, de machtigen, de prinsen, de vorsten, de slaven, de vrijen, ze zullen allemaal wegvluchten. Want het lam is gekomen. En wie kan bestaan voor de toren van het lam? Dan zien ze opeens tot hun schrik, wat ze heel diep in hun hart en hun geweten wel wisten, maar steeds maar wegredeneerden. Maar dan opeens zien ze het. Dat God geducht is en te vrezen. Hij zal zeker wraak behalen over de goddelozen. En vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk voor zijn toren. Beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Want hij komt om de aarde te richten. En dan zullen al Gods kinderen de Heere juichen en roemen dat hij komt om de goddeloosheid en de goddelozen te werpen in de hel. Want dat gebeurt als men Christus niet omarmt en niet kent. Een ander voorbeeld van die schijnvernedering. Nabal. Nabal. Die dwaas. Die hoorde van zijn vrouw de volgende morgen wat er anders gebeurd was. En zijn hart werd als een steen. Hij schrok zich een ongeluk. En hij stierf. Wat een vernedering. Maar het was geen bekering. En zo zien we het werk van de Heilige Geest. Die ontdekt aan zonden. Die mens brengt in de diepte. Maar die ook door hoop geeft. En er zicht is op Christus. En een verlangen naar overgave aan Hem. Soms kan de Heer dat bewerken wanneer er uitkomst is in het leven. Dat u ergens mee worstelt, ergens mee zit. En u is een strijd voor en u ziet hoe de Heer uitkomst geeft. Als er nou ware vernedering en verootmoediging is, dan leidt zo'n uitkomst tot bekering. Maar als er geen ware verootmoediging is, dan leidt zo'n uitkomst tot verharding. Denk maar aan Paulus, die blind was voor 3 dagen. En denk maar aan koning Jerobeam de Eerste. Hij strekte zijn hand uit, grijp hem, een profeet uit het land Juda. En toen verschrompelde zijn hand helemaal. En toen schrok hij vreselijk, mijn hand. En toen bad de profeet en toen werd zijn hand weer goed. Maar hij bekeerde zich niet. Hij ging gewoon door met die beide afgodstoestanden, die gouden kalveren, was geen ware vernedering, geen ware bekering. Nou, waaruit bestaat dan die ware vernedering? Dan ervaart de mens verschillende zaken, de ware vernedering. Dan heeft hij een besef van zijn eigen ellende en schuld. Hij heeft een besef dat God naar recht hem als een rechtvaardige rechter op hem mag neerzien. En dat ik niets heb in te brengen bij de Heere. U valt er buiten, u wordt een rechteloos mens. Maar daarbij, we zeiden het al, bij de ware vernedering is er toch hoop. Hoop en verwachting. Dat ziet u duidelijk in de verloren zoon. Hij kwam tot zichzelf, hij zag zijn schuld en hij wilde terug naar zijn vader. Maar hij besefte dat zijn vader barmhartig was, al had hij alles verbeurd. Hij had de erfenis verspeeld en toen kwam hij terug in zijn vieze kleren en hij viel neer voor zijn vader. Als u maar een slaaf bij u mag zijn. Want hij zag de goedheid van zijn vader. En dat is nou ook in bekering, ware bekering, de ware vernedering. Een besef van Gods goedheid. En een besef van onze leegheid. Ik kan mezelf niet redden. Ik heb God nodig in mijn leven. Want hij kan in al mijn behoeften rijk voorzien. Dat is de verloren zoon. En in die ware vernedering is er ook een besef van eigen hardheid. Dat we zo verhard kunnen zijn. En zo koud. En zo ongevoelig. En dat we zo slap kunnen zijn. En dat tegenover die grote liefde van God, die mij gedragen heeft al de dagen van mijn leven, die mij zijn woord gegeven heeft en de zuivere prediking van zijn woord voor vele jaren, en die mij zijn zoon aanbiedt. En dan schrik ik hoe hard ik nog ben. En zo word ik verootmoedigd en vernederd. God is zo goed. En ik ben zo koud en zo hard. De Heer is zo goed voor mij, terwijl ik zo onvriendelijk ben in het leven. Hij zo goed, ik zo slecht. En dan praat je niet over met anderen. Dan wil je er nog wat mee worden ook nog. Oh nee, voor God persoonlijk. En dan komt er een vrucht in het leven van ware vernedering, van gunning naar een ander. Want God is zo goed voor mij geweest. En dan verdraag je ook wat van een ander. Want God heeft zoveel van mij moeten verdragen. Dan heb je lief. Want God heeft mij lief gehad. O, die liefde van de Heer verandert het ganse leven. Och, het wordt alles nieuw. Het is zo rijk. Nou, mag ik u misschien enkele punten noemen? Het zijn er geloof ik 8, heel kort. 8 punten, kenschetsen. Kenmerken van die ware vernedering. Liefde tot God, dat is het eerste. Dan verlang je dat helemaal goed komt tot God. Zo werkt Gods geest, een liefde tot God. Ook al verdien ik niets, ik kan niet bij hem wegblijven. De Heer is zo zuiver, zo volmaakt, heilig. En ik zo vuil en onwaardig. Liefde tot God. En dan is er ook een terugkeer tot God. Dat hebben we ook wel gezien. Ja, terugkeer tot God. De concrete bekering in het leven. Bepaalde zaken moeten weg uit het leven. U gaat ernstig bidden. Misschien wel gaat u dan bidden als nooit tevoren. Dat er een tijd komt in uw leven dat u opeens anders gaat bidden. Ernstiger gaat bidden. Dat u het gebed nodig hebt. Dat u er tijd voor neemt. Dat het niet meer een formeel prevelen wordt. Maar uw hart zit erin. U neemt er tijd voor om uw hart uit te storten. Er is een terugkeer tot God. Ze zoeken de Heer in verborgen plaatsen. Vroeger deden ze dat hier op het land in een schuur. In Friesland weet ik deden ze dat in een sloot. Aan de slootkant. Daar weet ik geschiedenissen van. Waar dat gehoord werd. Hoe mensen pleiten om genade. Want anders ga ik zeker verloren. Een terugkeer tot God. Dat is het tweede. Derde. Een vluchten tot Christus. Hij is het. Hij is de weg. Hij is de deur. Hem heb ik nodig. Hij moet mij bedekken met zijn genade, met zijn volkomen verzoening. Dan wordt de Heer Jezus de meest begeerlijke persoon die er is. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Vierde, dat er geen enkele redding in mij is. Geen enkele redding in mij. Kenmerk van de ware vernedering. Ik moet de verlossing buiten mezelf zoeken, in Christus. En ik begeer hem aan te kleven, hij alleen, dat hij mij beïnvloedt, hij mij verandert, hij mijn leven vult, dat ik begrepen ben in hem, die gezegende borg en zalig maken, dat mijn leven van hem mag zijn. En dat ik in alles van hem afhankelijk ben. Dat mijn leven Christus is. Dat hij zijn kruis plant in mijn hart, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn zaak, in mijn leven. Dat ik geen enkele redding heb in mezelf. Ik kan mezelf niet meer helpen. Nummer 5. Die ware vernedering is ook volhardend. Het is niet maar één keer en daarna houdt het op. Nee, gaat ermee door. Gaat ermee door het leven lang. Zo mooi dat avondmaalsformulier. Gods kinderen, dat die zichzelf verootmoedigen voor de Heere. Elke keer weer voor de viering van het heilig avondmaal. Volhardend aan de troon van Christus te liggen. Volhardend om in afhankelijkheid alles van hem te vragen. Christus wordt hun hoop en dat volhardend. Hij wordt alles voor dat die volharding, ziet u bij Paulus, bleef zijn leven lang doorgaan. Hij was bezield om Christus te verkondigen. Koning Manasse, wat een vreselijke zondaar. Maar hij werd behouden. Hij heeft verschrikkelijke dingen gedaan in Jeruzalem. En toen hij terugkwam uit de gevangenis van Babylon, de Heer hem stilgezet had, hij tot bekering kwam, hij riep de God van zijn vader Hiskia aan. En de Heer hoorde zelfs nog deze Manasse. Toen kwam hij terug en toen volhardend deed hij alles wat hij kon om de afgoderij uit te roeien en de afgodstempels te verbreken enzovoort. Het heeft eigenlijk uiteindelijk niet veel uitgewerkt meer. Want bij zijn sterven, ja, het volk was zo gewend aan de afgodsdienst. Maar Manasse, zijn bekering was oprecht. Hij was volhardend om de Heere te zoeken. En nummer 6, de wereld spreekt u niet meer aan. De wereld is leeg. En als het een keer weer aanspreekt, dan schrikt u. Ik dacht dat ik dat voorbij was. Word je gelijk tot schuld. Want je hebt toch de Heere leren kennen. Dan is hij alles voor u. Nee, de wereld met al haar begeerlijkheden, dat spreekt u niet meer aan. U hebt een rijkere schat. En je ziet met medelijden op al die andere mensen die zich uitleven in de wereld. Want u hebt een schat wat in de wereld nooit te krijgen is. Eeuwig leven. Hij is mijn alles. Hij is mijn Heere, mijn zaligmaker, mijn zondevernieler, mijn koning, mijn redder, mijn alles. En zo werkt deze ware vernedering. Zevende, liefde tot God en tot Christus. Een hartelijke liefde tot God en Christus. God heb ik lief. Veel dingen begrijpt u niet. Veel dingen kunt u misschien niet bij uzelf benoemen. Ken ik dit wel goed of dat wel goed? Maar Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Want ik kan niet buiten u en ik wil niet buiten u. U bent mijn alles geworden. Liefde tot God en tot Christus. Weet u hoe dat komt? Omdat de Heere vergeeft. Omdat de Heere overkomt. Die vrouw, die zondares aan de voeten van de Heere Jezus, die de voeten van de Heere Jezus met haar tranen waste, met haar haren droogde en begon zijn voeten te zalven. Zij had veel lief, zegt de Heere Jezus, omdat haar veel vergeven was. En wanneer u ziet dat u al Gods geboden geschonden hebt, en u ziet dat u had moeten sterven, als u ziet van schoolkameraden van vroeger, die er niet meer zijn, die misschien zonder de zaligmakende kennis van Christus dit leven verlaten hebben, en dat ze daarom verloren zijn, maar dat de Heere mij nog in het leven bewaart, en dat de Heere mij zijn liefde heeft geschonken, dat hij zijn scepter uitgestoken heeft naar mij, terwijl ik het niet verdiende. Wanneer u dat zo beleeft, dan hebt u hem lief. Hartelijk lief. Hij gaf zichzelf voor mij. En daarom kunnen die predikanten, waarvan ik deze week las in dat de magazine van de SDOK, kunt u echt wel lezen, de Stichting de Ondergrondse Kerk. Ik hoop dat u het ook krijgt, soms wel wat schokkend dat u daarin ziet. Maar dan lees je toch getuigenissen van predikanten, collega's van mij. Die man, hebt u dat gelezen, die opgepakt werd, daar in Maleisië? Dat zou je toch gebeuren, zeg. Opeens 3 auto's om je heen. En motorcycles, ze pakken je op alsof je een bandiet bent. Een crimineel in 30 seconden was afgelopen. Hij is al 4 jaar weg. Ko heet hij, geloof ik. Ze weet niet waar hij is. Dat kan zomaar gebeuren. Zal je toch gebeuren? Die arme man. Maar toch houden ze het vol. Want ze kunnen wel vrijkomen, dan moeten ze het verloochenen. Maar hoe houden ze het vol? Omdat de liefde van Christus in hen dringt. Zo gaat dat door, die liefde van Christus. Dat hoort bij de ware vernedering. Bij de ware vernedering hoort de liefde tot de Heere. Dat is een kenmerk van een kind van God. En dan een achtste kenmerk, gaan we even door, dat men geduldig is. Geduldig. Als u ware vernedering hebt en als iets u overkomt, zeg niet gelijk, waarom overkomt mij dit? Nee, geduldig. Ik verdien veel minder. Ik verdien veel meer ellende en veel minder van Gods goedheid. Een mens wordt geduldig. Zo kunnen die christenen in Noord-Korea het ook aan, omdat ze die ware vernedering kennen. Ze zijn geduldig. Dat is een kenmerk van ware vernedering. En nou zijn wij in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. En zo hebben wij het ook nodig ons te verootmoedigen voor de Heere. Misschien vindt u dat moeilijk. Misschien denkt u, hoe moet dat? Ik hoop dat u iets meer geleerd hebt nu. Maar weet u, heel concreet, denk maar aan uw zonden. Probeer daaraan te denken. Moet u even de tijd voor nemen, want we zijn heel vergeetachtig. Denk aan uw zonden. En hou op met allerlei valse redeneringen. En allerlei dogmatische constructies waarbij u buiten schot blijft. Weet u wat het punt is? U bent een zondaar. U bent niet goed. En God is goed. God neemt alleen maar mensen aan die goed zijn. Niemand anders mag en zal bij hem komen. Mensen moeten goed zijn. En u bent niet goed en ik ook niet. En daarom gaan we verloren. Tenzij Christus met zijn goedheid in uw leven komt. Want dan wordt zijn goedheid op u gelegd. En zo alleen wordt u behouden. En daarom denk maar aan uw zonden. En beleid dat voor de Heere. Ik ben niet goed. En dat u goed bent, dat klaagt mij aan. Maar zie ook op de grootheid van zijn macht. Dat hij alle macht heeft om te behouden en te redden. Bedenk maar de schrik des Heeren. Die tot bekering leidt. En denk maar dat u zwak bent. En waar zult u blijven tegen de grootheid van zijn verzengende macht? Waar blijft u in de dag des oordeels? Wanneer we buiten Christus leven en de zonde vasthouden. Geen overspeler, geen dronkaard, geen leugenaar zal het koninkrijk Gods beërven. Denk aan de grootheid van God die zomaar kan verpletteren. En het zal doen als we buiten Christus zijn. En zo, door bedenken van de zonden, bedenken van de grootheid van zijn macht in het oordeel te vellen. Denk daaraan in de ware vernedering. Denk ook aan de Heilige Geest, zijn werk in uw hart en ziel. Dat hebt u nodig. Bid om Gods Heilige Geest. U kunt de beste predikers hebben. U kunt Elia hier hebben. Die een preek houdt dat u allemaal versteld staat en zegt, de Heere is God, de Heere is God. Maar dat het u toch niet tot bekering brengt. Want u hebt de Heilige Geest nodig. En de Heilige Geest is een tere geest. Hij is zomaar bedroefd en dan gaat hij weg. We moeten daarom... We moeten daarom oprecht voor de Heere zijn. Oprecht. Als u bepaalde zonden vasthoudt, waarvan u weet dat mag niet. Slordigheid. Iets nalaten van u weet dat moet ik wel doen, maar doe ik niet. Dan neem Gods geest terug. En dan kent u die ware vernedering niet. Omdat u de afgoden niet wil wegdoen. Omdat u niet vernederen wilt. We hebben Heilige Geest nodig. En daarom, heel pastoraal, ook in de week van voorbereiding, zijn mensen die heel benauwd zijn. Waarom? Omdat zij niet genoeg kunnen treuren voor hun zonden. Hebt u dat ook wel eens? Dat u het erg vindt dat u niet genoeg treurt om uw zonden. En dat u denkt, ik moet er veel dieper over treuren. Hebt u last van? En daarom gaat u misschien ook niet aan het avondmaal. Maar de vraag is niet hoe diep u treuren kunt. Maar de vraag is waar uw zonden u brengen. En als het besef van uw zonde u uitdrijft naar Christus, met oprechte verootmoediging, al is het misschien niet eens zo gevoelig, en al schrijft u misschien niet eens zoveel tranen, dan bent u toch daar waar u zijn moet. Maar het gaat er niet zozeer om de diepte van ons treuren, maar waar brengt de kennis van zonden ons? En dat moet naar Christus zijn. En zo zijn er ook mensen die steeds terugvallen in bepaalde zonden. Dat vinden ze verschrikkelijk. En dat weerhoudt hen er ook van om aan het avondmaal te gaan. En dan denken ze dat ze geen genade hebben. Maar u mag het ook zo opvatten. U hebt er toch een hekel aan. En dus toch een strijd. Dan mag u het ook zo opvatten. Amalek was ook niet opeens dood. Dat duurde eeuwenlang. De strijd tussen Amalek en Israël. En zo is dat inwonend verderf zoals Amalek. Dan bent u geen vriend van Amalek. Dan blijft de strijd tegen Amalek. Maar toch valt u steeds terug. U hebt er last van, u treurt daarover. En omdat ik terugval, zal het wel helemaal niks met mij zijn. En dan kom ik in de wanhoop terecht en ik verlang wel naar de Heere, maar ik val steeds terug. En als er een oprechte strijd is tegen de zonde. En oprechte verontwaardiging vanwege de zonde. Als die zonde uw grootste vijand is. En u steeds weer bij Christus terechtkomt om kracht. Dan moet u niet de verkeerde conclusie trekken. Dat als u toch steeds daardoor aangevallen en bestreden wordt door die zonde. Dat u daarom geen genade zou kennen. Het is anders als u een slordig leven leidt. Maar daar hebben we het nu niet over. Alles ligt zo teer. Nou gemeente, we zijn eigenlijk bijna klaar met de preek. Zoals ik al zei, het ging over de ware vernedering in de week van voorbereiding. Maar het staat ook in de tekst over de verhoging. En dat is toch ook zo mooi. Die verhoging vernedert u voor de Heere en Hij zal u verhogen. En wat is die verhoging? Dat God genade geeft. Genade om Christus te kennen. Genade om met Hem te leven. Genade van de volkomen verzoening van al onze zonden. Dat ik begrepen ben in Christus. Dat ik in Hem mag leven. En dat ik ook besef dat ik aangenomen word als een kind van God. dat Gods geest overkomt in het leven. En dat er momenten zijn van diepe dankbaarheid en van vrede en van blijdschap en liefde voor deze goede God die zich over mij ontfermt. En dan ziet u uit naar het avondmaal. Dat is ook die verhoging. Dat u daar mag aanzitten. Armen verheven in de adelstand. We zongen het uit Psalm 113, vers 4 meen ik. Uit slijk opricht en naast wereldgroten plaatst. Ja, daar bent u bij het meest gezegend volk dat op de aarde rondloopt. Geen miljonair, nee, dat. Of geen bekende Nederlander, nee. Maar u hoort bij het gezegende volk des Heren. Dat volk dat zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Dat de verhoging op die dag en nu al een voorsmaak. En bij die verhoging hoort ook dat u ontferming vindt bij God. Wanneer u weer eens voor onmogelijkheden staat. En zegt, hoe moet dit? En u roept tot de Heere die toch uw toevlucht geworden is. En uw redding geworden is. En uw hulp geworden is. En u op hem steunt. Uw rotsteen in de nood, mijn schild. Dat de Heer u uitkomst geeft. U vindt ontferming. U vindt barmhartigheid. En weet u, die verhoging, dan komt er ook zegen op uw gezin. Ja, Godvrezende vader met zijn kinderen. Dan komt er zegen, vrede, orde, liefde. Het is zo rijk. U had verloren moeten gaan, maar hij zag in medelijden op u neer. En daarom. Tot die verhoging behoort ook dat u ziels dankbaar bent. Dat hij zo goed is voor u. Hij gaf zijn zoon om u te kunnen redden. Nou, dan u ziet al meer zijn goedheid. En daar wilt u ook van zingen. Want de Heere is goed. Hij is rijk. Heerlijk. Eeuwig. Van hem straks. Zingen en nu al daarmee beginnen. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 6, het tweede vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo danken wij u voor uw heilig woord. Voor de vele lessen die daaruit te leren zijn. En dat uw woord toch altijd weer nieuw is, al is het vaak dezelfde verkondiging. Omdat het zomaar zo moeilijk maar bij ons binnen wil komen. En dat we daarom de leiding van uw Heilige Geest zo steeds weer nodig hebben. Dat het woord steeds meer gaat oplichten in ons leven. Of misschien wel voor het eerst gaat leven. Heere, vanavond zijn er weer vele pijlen uit uw pijlkoker geschoten. Ach, Heere, wat zou het toch rijk zijn. Als er in de gemeente zijn die geraakt zijn tussen de gesp en het pansier. En dat ze zeggen, draag mij uit het leger, want ik ben verwond. Ja, dat gebeurde bij Agab. Bij hem was er geen ware bekering. Maar laat het toch zo zijn, Heere, dat pijlen uit uw pijlkoker mogen treffen in het hart van 's konings vijanden. En dat ze tot vrienden worden in die weg van de ware vernedering. Heere, dank u dat u barmhartig en genadig bent voor hen die in Christus voor uw aangezicht staan. Heere, leer ons dat geheim. Leer het ons nu. Leer het ons deze week. In de toekomst. Heere, bedouw ons met uw Heilige Geest. Dank u voor kracht die u gaf om te spreken en te preken aan uw dienaar. Onverdiende genade. En dat wij onder uw woord mochten zijn. Heere, dank u voor een luisterende gemeente, voor een geduldige gemeente. Heere, bedouw hen rijk met uw Heilige Geest. Zegen ons deze week, Heere, met vergaderingen, met de bidstond, met catechisaties, huisbezoeken en alles wat er gebeuren mag. Heere, zie ons aan in uw goedertierenheid. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 9 en we zingen de versen 2 en 18. Gaat heen in vrede met uw dragende, de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen. Zegen. Zegen.